Gemeente, de schriftlezing is uit het Oude Testament, het Bijbelboek van de profeet Zacharia, het eerste hoofdstuk. We lezen de verzen 1 tot en met 17. Ik ben voor mezelf met een vervolgstof begonnen uit het Bijbelboek Zacharia en vandaar dat wij Zacharia 1, de verzen 1 tot en met 17 lezen, het eerste nachtgezicht. We lezen Gods heilig en dierbaar woord, Zacharia 1, te beginnen bij het eerste vers. In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: de Heere is zeer vertoornd geweest tegen uw vaders. Daarom zeg tot hen: alzo zegt de Heere der Heerscharen, keert weer tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen. Zo zal ik weer tot u lieden keren, zegt de Heere der Heerscharen. Wees niet als uw vaders, tot dewelke de vorige profeten riepen, zeggende: alzo zegt de Heere der Heerscharen. Bekeert u toch van uw boze wegen en van uw boze handelingen. Maar ze hoorden niet en ze luisterden niet naar mij, spreekt de Heere. Uw vaders, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? Nochtans, mijn woorden en mijn inzettingen die ik mijn knechten, de profeten, geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen, zodat zij weerkerende zeiden: gelijk als de Heere der Heerscharen gedacht heeft ons te doen naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft hij met ons gedaan. Op de 24e dag in de 11e maand, die is de maand Shebat, in het tweede jaar van Darius geschiedde het woord des Heeren tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: ik zag des nachts en zie, een man rijdende op een rood paard. En hij stond tussen de mirten die in de diepte waren. En achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zei: mijn heren, wat zijn deze? Toen zei hij tot mij, de engel die met mij sprak: ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de mirten stond en zei: deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordde de engel des Heeren die tussen de mirten stond en zei: we hebben het land doorwandeld en zie, het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heeren en zei: Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de engel antwoordde de engel, en de Heere antwoordde de engel die met mij sprak: goede woorden, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak zei tot mij: roep uit, zeggende: alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen. Want ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo: ik ben tot Jeruzalem weergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. En het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende: alzo zegt de Heere der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten en hij zal zijn en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de tekstwoorden voor de prediking van vanmorgen vindt u opgetekend in het voorgelezen schriftgedeelte Zacharia 1 en daarvan het 12e vers. En dat luidt: toen antwoordde de engel des Heren en zei: Heren der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaar? Het thema van de preek is de man tussen de mitten. En dan letten we op een drietal zaken. Ten eerste het verslag wat deze man tussen de mitten ontvangt. Dat is naar aanleiding van het laatste gedeelte van het 11e vers. Ten tweede letten we op de bede die hij opstent. Dat is naar aanleiding van onze tekst, vers 12. En tenslotte zien we de vertroosting die hij aanzegt. Dat is naar aanleiding van vers 13. De man tussen de mitten. Het verslag dat hij ontvangt. De bede die hij opzendt. En de vertroosting die hij aanzegt. Gemeente, jonge vrienden, de profeet Zacharia die is vooral bekend geworden door zijn nachtgezichten. En deze nachtgezichten die heeft hij in de loop van één nacht ontvangen. Maar eerst kunnen we ons afvragen, wie was dat dan wel, die profeet Zacharia? Jonge vrienden, Zacharia betekent de Heere gedenkt. En in deze naam zit eigenlijk al de samenvatting die dit hele boek zou kunnen behelzen. Een aanwijzing wie Zacharia was, dat lezen we in het eerste vers van dit hoofdstuk. Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo. Zacharia was dus de kleinzoon van Iddo. En deze Iddo, die wordt ook al in Nehemia genoemd. Als hoofd van een familie die met Jozua en Zerubabel uit Babel terugkeerde naar Jeruzalem. En Zacharia die ontving, naar onze tijdrekening gerekend, in oktober of november van het jaar 520 voor Christus deze nachtgezichten. En waar gaat dat boek Zacharia dan over? Je zou kunnen zeggen, het gaat over Gods belofte voor de toekomst. En dat is tot een bemoediging voor zijn volk en voor zijn kinderen die in een moeilijke tijd zijn. Ze zijn in ballingschap en ze zijn teruggekeerd naar het beloofde land en ze zijn alles kwijt. En de tempel die speelt daarin een belangrijke rol. Want in de tempel, jongens en meisjes, daar woont de Heere. In de tempel wordt de offerdienst gepleegd en er wordt er bloed gevloeid. En het bloed, dat is tot reiniging van de zonde. En die offerdienst, dat ziet op het grote offer wat in het Nieuwe Testament zal geschieden door de Zonen Gods, door de Heere Jezus. Die zijn lichaam gegeven heeft aan het kruishout van Golgotha tot een volkomen verzoening van alle zonden. En in de tempel vindt die offerdienst plaats, wordt ook de lof van de Heere gezongen en in de tempel wordt ook geroepen tot bekering. En dat is ook wat we in dit Bijbelboek regelmatig terug horen komen. Bekering. En wat is dat dan, bekering? In het Oude Testament wordt vanuit de grondtaal daar één woord voor gebruikt. Dat is letterlijk je omkeren. En van nature staan we met onze rug naar God toe. En als de Heere roept, bekeert u naar mij. Dan moeten we ons dus omkeren naar de Heere toe. Letterlijk. Omkeren naar de Heere. In het Nieuwe Testament wordt voor bekering uit de grondtaal, uit het Grieks, worden er twee werkwoorden gebruikt. En dat lezen we van een inwendige bekering en een uitwendige bekering. Een uitwendige bekering, dat is dus letterlijk dat je je gaat gedragen naar de zin en de mening van God en van zijn geest. Dat je vraagt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat je de Heere in alles nodig krijgt. Ook volgende week, jonge vrienden, als je toetsen moet maken. Heere, wilt u me wijsheid schenken? Dat ik het geleerde goed voor ogen mag krijgen, in gedachten mag krijgen. En wilt u daarin mij zegenen? Dat is de uitwendige bekering. De inwendige bekering is, jongens en meisjes, wat je dan wel hoort op de zonderschool en thuis, ik hoop het ook van je vader en je moeder, van je opa en oma, dat je moet bidden om een nieuw hartje. Dat is de inwendige bekering. Als je inwendig anders bent, ga je uitwendig ook anders gedragen. Dan heb je zin om naar Gods huis te gaan. Dan heb je zin om naar de zondagsschool te gaan. Dan heb je zin om naar de verenigingen te gaan. Want daar ben je en daar hoor je spreken over de Heere Jezus. De goede herder die voor zijn schapen van de kudde zorgt. En dat brengt ons bij de eerste gedachte. Het verslag die de man tussen de mirten ontvangt. Wij hebben het land doorwandeld en ziet het ganse land zitten en het is stil. Gemeente kerktelefoonluisteraars, in het tweede regeringsjaar van koning Darius, omgerekend naar onze tijd, is dat 15 februari 519 voor Christus. Ontvangt Zacharia zijn eerste nachtgezicht. En hij staat mogelijk op een hoge berg. En dan kijkt hij in de diepte. In de diepte van een soort dal, zou je zeggen, waar mirten groeien. En mogelijk staat hij op die hoge berg en dan ziet hij allemaal ruiters. Op paarden van verschillende kleuren. Maar er zit één ruiter op een rood paard. En tussen de mirten ziet hij een man, een figuur staan. Die aangeduid wordt als de engel des Heren. En we zien ook nog een engel boven op de berg. Dat is de engel die met Zacharia spreekt. De tolkengel. Mirten, jonge vrienden, dat zijn altijd groene bomen. Ze hebben glimmende bladeren en ze hebben witte, geurige bloemen. En ze stonden in die tijd aan de beide oevers van de Jordaan, in de kustvlakte en rondom de dalen van Jeruzalem. De Joodse naam voor Esther, dat is Hadassa. En dat betekent ook mirt. En de bladeren van de mirt, die worden gebruikt voor versiering. Bij bijvoorbeeld bruiloftsfeesten. En de mirt, dat is het beeld van de tere verhouding die de Heere met zijn volk heeft. We lezen dat ook bij de profeet Jesaja. Ik zal in de woestijn de cederboom, de sittimboom en de myrteboom en de olieachtige boom planten. En juist in de diepte ontstaat er dan nieuw leven. De Heere die onderhoudt het leven in de diepte. En altijd breekt de Heere als hij in het leven komt. Breekt hij onze hoogmoed af. Hij leidt ons van onze eigen gerechtigheid in het dal van de ootmoed. En tussen die myrten ziet de profeet een drukte van belang, jonge vrienden. Van alle kanten komen er ruiters aanrijden. En een man op een rood paard is waarschijnlijk de aanvoerder. En de ruiters die stellen zich achter hem op. En hij rapporteert namens hen. En dan staat er nog een man tussen de myrten. Die wordt aangeduid als de engel des Heren. Het is hij wel duidelijk dat hij het hoofd is van deze legermacht. Aan hem wordt rapport uitgebracht. Hij is de belangrijkste persoon. En wie is dat dan? Als we goed kijken, gemeente, kerktelefoonluisteraars, dan ontdekken we dat deze persoon niemand anders kan zijn dan de oud-testamentische zonen Gods. De Messia, de Messias. Hij is de Heere der engelen. En boven op de berg, naast Zacharia, staat er nog een engel. En die engel die geeft Zacharia uitleg over datgene wat de profeet ziet. Het is de tolkengel. Die we ook in het Bijbelboek Openbaring tegenkomen. Christus gemeente die staat tussen de midden in de diepte. En voor hem bevinden zich de hemelse strijdkrachten. En zij brengen hem rapport uit. Want op goddelijk bevel hebben ze de hele aarde doorwandeld. En naar alle kanten zijn die ruiters uitgegaan, jongens en meisjes. Want mogelijk kunnen we bij de kleuren van die paarden denken aan de verschillende windrichtingen, noord en zuid en oost en west. En het rapport wat die ruiters uitbrengen, dat is kort en krachtig. Het ganse land zit en is stil. Wat is daar nu verkeerd aan? Dat is toch schitterend. Alles is paais en vree. Zouden we toch prachtig vinden? Toch? Maar de reactie van de engel des Heren zegt ons dat dat rapport hem teleurstelt. Want jonge vrienden, de stilte waarvan de ruiters rapporteren is een beangstigende stilte. Ze hebben niets gemerkt van de belofte des Heren. Want de Heere die heeft beloofd dat de heidenen zouden komen naar Jeruzalem. En dat hij zijn huis met heerlijkheid zou vervullen. Dat heeft de profeet Haggai gezegd. Maar de hemelse ruiters hebben daar bepaald nog niet veel van kunnen ontdekken. Ze zien de macht van de wereld. En ze zien het rumoer van de wereld. Ze zien China. opkomende macht. En ze horen dat er in Seoul in één avond zoveel mensen zijn omgekomen. Ze horen van oorlogen in Oekraïne en geruchten van oorlogen in Afrika. En de grootmachten, Amerika en China en Rusland, die tegen elkaar opstaan. En het overgebleven volk zit nog steeds in Babel. En die vinden het ook wel goed zo. En de heidenen, die komen niet tot bekering. Er is niets van een revij of van een reformatie te bemerken. En Gods volk is nog steeds in de diepte. Tussen de midden. En ze vraagt zich af, zou God zijn genade vergeten? Wat zouden die ruiters over ons rapporteren, gemeente jonge vrienden? Als het gaat om de komst van Gods koninkrijk, zijn wij dan die mensen die zitten? Als het gaat om de komst van Christus, zijn we dan die mensen die stil zijn? Moeten de hemelse ruiters van ons rapporteren? We zien ouderen die druk zijn met van alles en nog wat. Maar om het zielenheil van hun kinderen. En we zien jongens die hard studeren. En we zien jongens die druk zijn met mooie auto's. Maar we zien geen jongens die zich druk maken om het koninkrijk Gods. En we zien meisjes die zich druk maken om mooie kleding, om hun uiterlijk, om het kopen van parfums. Maar we zien geen meisjes die een antwoord zoeken op de vraag, mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Gemeente, jonge vrienden, wat denkt u? Wat denk jij? Zal er hemelvreugde zijn in de hemel als er over ons gerapporteerd wordt? Zal er verheuging zijn in de hemel over één zondaar die zich vanmorgen in Oud-Beijerland bekeert? En we zeggen wel eens tot tegen elkaar, als iets niet goed is, dat is nou niet om over naar huis te schrijven. En de vraag naar aanleiding van dit tekstgedeelte is, die we elkaar zouden kunnen stellen, is ons leven en onze handel en wandel om erover naar de hemel te schrijven? En dat brengt ons bij de tweede gedachte. De bede van de man tussen de midden. Heren der heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaar? Het antwoord op de vraag uit het vorige punt is wat we lezen in vers 12. Hij bidt. Hij stapt niet op. Hij bidt. Hij gaat ook niet weg. En hij zegt niet tegen die ruiters te zwaard en te paard, we zullen ze vernietigen. Hij bidt. Hij bidt in de diepte, tussen de midden. En daar staat hij. En daar blijft hij staan. Gemeente, Is dat niet wonderlijk? De myrte, dat is het beeld van het volk des Heren, van de gemeente. Is het niet wonderlijk dat hij blijft staan bij zijn volk? Hun zaak is zijn zaak. Hun nood is zijn nood. Maar er is nog veel meer. Dat is eigenlijk allemaal, zou je kunnen zeggen, ten dele. Het wonderlijke is, hij bidt. Dat is wat de apostel later zegt. Die ook voor ons bidt. En wat bidt hij dan? Hij bidt tot de Heere der Heerscharen. Dat is de almachtige God. De getrouwe. Die zijn trouw bewijst tegenover ontrouwe mensenkinderen. Die de schepper is van hemel en van aarde. En jonge vrienden, wat bidt hij dan? Nou, hij bidt niet. Heren, waarom bent u nou toornig? Want hij weet dat het volk zondigt. En dat het Gods langmoedigheid, dat is Gods geduld, misbruikt. En hij praat de zonde van zijn volk helemaal niet goed. En daarom vraagt hij ook niet om verzachtende omstandigheden. Niets van dat alles. Hij bidt. Heere der Heerscharen. Hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem? En met dit gebed stelt deze man zich als het ware voor het volk. Als een borg en middelaar. Hij is met dat gebed borg en middelaar die de zonde van het volk en de last van Gods toorn zal dragen. Hij vraagt toch om Gods ontferming. In het gebed openbaart hij zich als de hoge priester. En de hoge priester die het volk waarover de Heere hem heeft aangesteld op het hart draagt. Hij heeft een zakje met 12 stenen van de 12 stammen daarop. En de hoge priester die stelt zich als de pleitbezorger voor Gods aangezicht. Omdat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En we zien hierin, gemeente, een voorafschaduwing van Christus in het Nieuwe Testament. Dat spreekt van zijn offer op de kruisheuvel Golgotha. Als een dierbare voorbede. En als een dierbare grond voor de bede. Hij is nog de altijd biddende hoge priester. De profeet Zacharia die ziet in het Oude Testament de altijd biddende hoge priester staan tussen de myrten in de diepte. En later ziet de apostel Johannes in het Nieuwe Testament de altijd biddende hoge priester gaan tussen de gouden kandelaren. En nog steeds is de Heere te midden van zijn volk. Want hij heeft het gezegd. Ik ben met u. Al de dagen. Tot de voleinding van de wereld. En gemeente, jonge vrienden. Daar denken we misschien niet aan. Maar toch is het zo. Want naar zijn godheid. Naar zijn majesteit. Naar zijn genade en naar zijn geest wijkt hij nimmer van ons. Geloven wij en belijden wij met de Heidelbergse catechismus in zondag 18. En daar zit hij aan de rechterhand des Vaders om te bidden. En zie, hij bidt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat is de reactie van de hoge priester op het rapport van zijn engelen. Wat zij rapporteren, dat legt hij als pleitbezorger voor aan zijn vader. Op grond van zijn volbracht middelaarswerk. En jonge vrienden, dan is altijd verhoring gegarandeerd. Want zal God, de beminde des vaders, de zonen Gods, niet verhoren? Wat de apostel zegt, hij die zijn leven voor ons gegeven heeft, ook toen we nog vijanden waren. Wat is dan de inhoud van het gebed van deze hoge priester? Hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaar? Christus herinnert zijn vader aan zijn eigen belofte. Hij zegt met eerbied gesproken: Vader, de tijd is om. Nu moet u opstaan en zich over Sion ontfermen. En jonge vrienden, zo bidt Christus nog. Altijd pleitend op de belofte zijns vaders. Is dat geen geweldige troost? Voor al Gods kinderen in het strijdperk van dit leven? Voor jongeren? Voor ouderen die de naam des Heren hebben liefgekregen? Hij bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan denk ik aan de catechizant die tot me zei: ja, ik geloof wel in God. Ik geloof in God. Maar weet u, het is zo moeilijk vol te houden. En wat is het dan een geweldige troost? Te weten dat de Heere altijd voor zijn kinderen bidt. Wat hij ook tot Petrus zegt: maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En van hem leren we dan ook hoe we moeten bidden. Want we mogen zijn woorden naspreken. Hoe lang, heren? Jongens en meisjes, je weet het misschien wel, hè? Als je ergens op wacht, dan kan het soms lang duren voordat datgene komt waarop je wacht. Je kunt de dagen aftellen voordat je jarig bent. En je moet soms lang op je broertje of je zusje wachten voordat je samen weg kunt gaan. En je vader en je moeder die zeggen soms tegen je als ze moeten wachten: duurt het nog lang? Daar hoor je een toon van ongeduld in. En dat doet nu de engel des Heren ook. Die toon van ongeduld hoor je ook in de woorden die de engel des Heren zegt. Hoe lang, Heren? Met eerbied gesproken zegt hij: Heren, duurt het nog lang? En zo mogen ook wij in alle eerbied tot de Heren bidden: Heren, duurt het nog lang? U hebt het toch beloofd? Dan bid je niet als een rechthebbende. Dan bid je alleen maar op grond van het volbrachte middelaarswerk van de Heere Jezus Christus. Dan bid je in zijn naam, om Jezus wil. En dan loop je de Heere aan als een waterstroom in het gebed. Dat is bidden. Gods genadetroon als een waterstroom bestormen. Waar blijft nu de belofte van Gods toekomst? Door de profeet Haggai kort tevoren nog zo indringend onder woorden gebracht. Ik zal al de heidenen doen beven en ze zullen komen tot de wens van alle heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Wordt het geen tijd dat de Heere definitief einde maakt aan alle dreiging van terreur en geweld van de kant van de heidenen? Want dat houdt blijkbaar niet op. Israël is wel thuisgekomen uit ballingschap in het beloofde land. Maar van alle kanten ervaren ze ook nog verdrukking. Haat. Tegenwerking. Vervolging. Hoe lang, heren? Dat is bidden. Bidden als een waterstroom de troon van Gods genade bestormen. Heb jij zo wel eens gebeden? Voor je kinderen? Voor je kleinkinderen? Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden? En die mert, die groeit in de diepte. Op de hoogte zou die verdorren. Maar in de laagte, in de diepte, daar stromen de wateren van Gods geest. Daar is de bodem vruchtbaar voor geestelijke wasdom. In de diepte leren ze roemen in verdrukking. Hoewel hun weg vaak tegen vlees en bloed ingaat, worden ze in de diepte gelouterd en geheiligd. Uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig, leren ze daar beamen. En daar leren ze ook wat ze aan God hebben in de diepte. Zien ze dat bij hem milde handen zijn en vriendelijke ogen. En die mirt, als erop getrapt wordt, verspreidt het een lieflijke geur. Gods kerk, als er op gedrapt wordt en als er verdrukt wordt, dan verspreidt het ook een liefelijke geur. Dat zien we in de kerkgeschiedenis en we lezen het in Gods woord. Als de gemeente des Heren verdrukt wordt, komt de groei. En de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werd. Daardoor gaan Gods kinderen door genade roemen in de verdrukkingen. Want in de verdrukkingen ervaren ze dat de Heere met hen is. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen naar ik hem verwacht. Dat is niet op de hoogte van voorspoed, maar in de diepte van het lijden, van de tegenspoed, van de smarten, van het verdriet wat in het hart kan zijn. Daar in de diepte wordt Gods kind bij de rechterhand gevat en geleid door de Heere, door de diepte en de strijd van het leven, de strijd van het geloof, om daarna opgenomen te worden in heerlijkheid. En mij door u geleid opnemen in uw heerlijkheid. Dat brengt ons bij de laatste gedachte. De vertroosting die de man tussen de meerte aanzegt. En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak: goede woorden, troostelijke woorden. Gemeente, jonge vrienden, in vers 13 bereikt dit visioen het hoogtepunt. Want er komt antwoord van de troon des Heren. En dat zijn vertroostende woorden. Waarom? Het zijn woorden die gegrond zijn in de hemelse gewesten. En de Heren antwoorden. En we luisteren daarin, gemeente, vanuit de hemel. Het antwoord op het gebed van de Heren, van de engel des Heren. Maar deze woorden zijn niet aan de engel des Heren gericht. Nee, de Heren geeft antwoord via de tolkengel aan de profeet. En via de profeet geeft de Heren antwoord aan het gehele volk. Ook aan ons. En heel duidelijk horen we in de versen 14 en 17 zeggen: roep uit en roep nog. Zacharia, die moet verkondigen wie de Heer is. Dat is de God die antwoordt in de dagen der benauwdheid. Een God die kan en die wil en die zal uitkomst geven. Zelfs bij het naderen van de dood. En zo openbaart de Heere zich op het gebed van de zonen Gods als Israëls ontfermer. En wat zegt de Heere tot dat kleine groepje Joden in dat geruïneerde Jeruzalem? In die machtige en vijandige wereld. Ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. Wat horen we hier in een liefde des Heren, gemeente? Want ijver, dat heeft vanuit de grondtaal de betekenis naijver. En naijver, jonge vrienden, dat betekent jaloerse liefde. Als de Heere ijvert over Jeruzalem, dan betekent het dat de Heere het niet kan hebben dat ze aan een ander komt. Dan brandt zijn liefde en zijn ijver. En die brandt zo dat later de apostel Johannes zal zeggen dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo groot is nou de brandende liefde van God. En dat luistert nou. Want de Heere kan ook toornen. Dat lezen we in vers 15. Dat is de toorn van de gekrenkte liefde van een jaloerse bruidegom. Die toorn die is gericht op bekering, op herstel van de geschonden liefdesrelatie. En het is de toorn die zich in ballingschap openbaarde, waarvan de Heere zelf zegt: een ogenblik is er in mijn toorn, maar een eeuwigheid in mijn goedertierenheid. In de toorn des Heren klinkt ook een waarschuwing voor de vijanden van het volk des Heren. Als zij op de ondergang van Gods volk uit zijn, dan wordt het voor die vijanden levensgevaarlijk. Want dan raken ze Gods oogappel aan. Dan wordt de Heere met een zeer grote toorn vertoornd. En als die toorn ontbrandt, wie zal dan blijven bestaan? Bergen bedekt ons, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Zo gij in het recht wilt treden en onze ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Dat ziet de profeet hier, de toorn des Heren. Maar in dit eerste nachtgezicht horen we ook een heerlijk evangelie. Want de Heere die zorgt voor zijn volk. En hij laat zijn eigen werk niet varen. Dat doet hij op grond van zijn verkiezend welbehagen. En dat doet hij op voorbeden van zijn zoon, van Christus. Hij komt tot een schuldig en arm volk met zijn genadige verkiezing om het eeuwig welbehagen. Daarom zal hij Jeruzalem herbouwen en daarom zal zijn huis herbouwd worden. Wat zal dat een troost geweest zijn voor die mensen daar in Jeruzalem. Op die geruïneerde tempelplein. Enige tijd geleden dachten ze nog, ja, laten we maar ophouden. Jeruzalem en Juda, wat stelt het nog voor? Het is niets. En het zal ook wel nooit iets worden. Maar nu worden ze getroost door de woorden van de profeet. En horen ze de Heere zeggen dat hij redenen uit zichzelf neemt om in Sion te wonen. Dat het niet van hen afhangt. En ze horen de Heere zeggen, ik ben tot Jeruzalem weergekeerd met ontfermingen. Gemeente, jonge vrienden, in de diepte tussen de meerten klinken deze woorden des Heren van rijke vertroosting voor een arm en schuldig en hopeloos volk. Dat was toen in de dagen van Zacharia zo, maar dat is nu nog zo, anno 2022. Gods kind gaat door lijden naar heerlijkheid. Het gaat door de diepte. Maar in die diepte is Christus. Zoals die man die Zacharia zag tussen de mirten. En zijn bloed wast en reinigt van alle zonden. Zijn geest vertroost het hart dat schreiend tot hem de toevlucht neemt. In de diepte klinkt er de stem vanuit de hemel. Ik zal met een grote ijver en met een grote liefde. En hij zegt, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. En we horen in de diepte Gods kinderen zingen. Uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer. Zingt u? Zing jij mee? Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 68, het vijfde vers. Psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer. En wat er verder volgt, uit het vijfde vers van Psalm 68.